Goedemorgen allemaal. Dat was een heerlijk lied, vond hij. Hij doet het, hè? Allemaal heel hartelijk welkom in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Onze Heer. Want wij zijn toch een kind van Hem? Of niet? Ja. Heerlijk is dat. Ook jullie welkom. Kinderen, jullie. En we willen ook aan hen denken die via de techniek op een ander tijdstip meeluisteren. Die willen we ook vanaf deze plaats heel hartelijk groeten. Ook gasten in ons midden. Met elkaar, ik zeg het iedere keer maar weer, zijn we het huisgezin van God. Jong en oud. Buitenlander of Hollander, maakt niet uit. We zijn kinderen van God. Ik geef u gelegenheid voor een stil gebed. Waarin u ook alles naar hem neer kan leggen wat misschien in de weg kan staan voor een ontmoeting met onze hemelse Vader. En dan gemeente, dan mag u ook weten dat ook vanmorgen onze hulp is van God onze Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon. En die Vader die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn handen begonnen te doen. En daarom juist ook genade. Zij u allen, van Hem, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Redder, in en door de gemeenschap van den Heilige Geest. Halleluja. Amen. Onze zieken. Ik zie daar Ineke van der Haven zitten. Ja, fijn dat je er bent, Ineke. He, na zo'n hele poos. Ja, heerlijk. Maar ook gebed nog steeds voor haar, dat ze ook helemaal vrij van pijn mag zijn. Ik denk ook aan Joke van Marion. Ze is thuis, de operatie is gelukt, maar nu de tijd nog om het te helen. Denk aan haar, maar ook aan haar man. Onze broeder Arie van der Werf is al lang thuis. Hij heeft van de week uitslag gehad, alles is goed, maar hij krijgt nog wel een nabehandeling, een chemokuur. Dus gebed ook voor hem. Denk aan onze broeder Veenstra en onze zuster Veenstra. Ze zijn wel in ons midden, maar vergeet hun niet. Broeder de Jong, denk ik aan, maar ook dat Martin er was, maar hij is er niet. Aan Martin en Hilly van Straten. Maar ook aan Roos Hali. Die heeft hij ook al een poosje gemist. Heeft last van de benen. Dinsdag wordt ze geholpen aan de neus. Vergeet hen niet allemaal. Maar denk ook aan onze ouderen. Pauwkje van der Haven en Hilly Kiefte. Ann Timmerman, Gree en Gerrit Hulleman, Marta Ploeger, Ali Dimmers, Ali Bras. Allemaal ouderen die niet meer met ons kunnen optrekken. En ze missen het. Ze missen het gewoon. Ik kan het me best voorstellen. Hè? Dat ze zo samen zijn, met elkaar. Heerlijke liefde onder elkaar die we mogen proeven. En zorgen dat die er blijft in de gemeente. Zo belangrijk. Gedenk hen allen in uw gebed. Ook gebed voor de gemeente zelf. En alle facetten van arbeid die erin is. Want de Heer die wil daarin gebeden zijn. Voor de volgende afkondiging vraag ik even Richard naar voren.
Ja, goedemorgen allemaal. We zijn weer van de Zingincommissie aan de starten met het toernooi, volleybaltoernooi en de Zingin in januari. Dat zal op vrijdagavond zijn, op 6 januari en zaterdag 7 januari. De lijst van opgaven is nog niet zo lang, dus meestal hebben we heel veel volleyballers, maar ik mis er nog een hoop. Dus graag je opgeven, het kan vandaag nog. En van de week gaan we al vergaderen, dus graag vandaag opgeven vanaf 12 jaar. Vrijdagavond gaan we eerst met elkaar eten, gezellig, voordat we gaan volleyballen. En zaterdag is het toernooi voor iedereen, dus iedereen kan zich dan opgeven. Dan wil ik ook nog de zing-in bij u aanbevelen, die er zaterdagavond erachteraan komt. Dat doen we weer in de ambassade. En het belooft een mooie zing-in weer te worden. Dus komt dan ook alle.
Oké, Richard. Vrijdag 22 december is er fakkeloptocht. Als u daar mee wilt doen, moet u even op de deur kijken hier al. Er hangt een affiche. Hè, Tine? Klopt, hè? Ja, hangt een affiche. Daar staat de tijd op, enzovoort, enzovoort. En verder kent u natuurlijk altijd nog vragen aan Tine van der Kuil. En dan achter in de kerk, daar staan plantjes. U weet dat we elk jaar de mensen die niet meer met ons kunnen optrekken, die ziek zijn, een kerstgroet brengen. Door middel van een krantje, plantje. En natuurlijk gebed. Maar ze niet bellen, tingeling, ze komen de deur van, alsjeblieft, dag. Nee, maak mezelf praatje. Misschien wordt hij wel uitgenodigd voor een bakje koffie, wie weet. Dat is wel fijn voor ze, dat ze wat contact hebben, ook met de gemeente. We staan er heel stil. Ik zou aan Quari vragen, doe de deur op slot. Als ze allemaal weg zijn, dat doet hij pas open. Nee hoor, geen kijk, maar denk er even aan. Van, zo kunnen u ook de tijd wat inkort voor onze zusters, diaconessen. Die willen die hulp graag ervaren. Donderdagavond. Nee, wacht even, ik heb nog wat anders. Aanstaande zaterdag, dan wordt er hier in de buurt, rondom, wordt er uitnodigingen gedaan voor het kerstfeest, voor de kerstnachtdienst en de kerstdienst. En dat gaat door middel van een zoeklicht. En Piet die heeft dat onder zijn beheer met onze broeder Ger, als ik het goed heb. Maar ze hebben hulp nodig. Want ze hebben 600 bladen, Piet. 600 bladen. Als er nou 600 mensen komen, dat is makkelijk natuurlijk. He? Maar ook zij vragen hulp om die bladeren even aanbellen en een persoonlijk te overhandigen aan de mensen en hen uit te nodigen. Het staat aan de achterkant trouwens ook op het zoeklicht. Maar hulp hebben ze nodig. Als je daar vragen over wilt hebben, schiet Piet of Ger eventjes aan. Ik meen dat het zaterdagmorgen van 10 tot 12 is, Piet. Ja, dus aanstaande zaterdag van 10 uur tot 12 uur ongeveer. Tenminste, als er een heleboel zijn. Als er maar een paar zijn, duurt het even langer. He? Maar goed. Donderdagavond, 8 uur, bidstond. Dan bent u heel hartelijk nodig. 8 uur, donderdagavond. Woensdagmorgen van 10 tot 11:30 inloop. Kunt u zo lekker inlopen, bakje koffie, praatje misschien. Maar als je nog een boodschapje moet doen, dan kun je er ook zo weer uitlopen. Dat is gewoon het heerlijke. Je kan komen hoe laat, maar het is open van 10 tot 11:30. Volgende week gaat bij ons voor onze broeder Corné Burger. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Alex. Ook vanaf deze plaats Alex. Hartelijk welkom en God zegen bij het doorgeven van zijn woord. Ook is er deze morgen een extra collecte en die is bestemd voor het hele kerstgebeuren hier in de gemeente. Kinderkerstfeest en het oudere kerstfeest. Ik hoop dat ik niks vergeten ben. Nou, dan wens de kerkenraad u allemaal een hele gezegende dienst die wij vervolgen met het heerlijk zingen onder leiding van muziek en backinggroep.
Het kaarsje, we gaan nog aangestoken.
Ach, okay. Ja, natuurlijk. Zie, ik dacht het al. Ik denk, ik ben vast dat vergeten. Ha! Amy en Die.
Ja. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag tweede advent en daar heeft Max een gedichtje bij.
Zullen wij een kaars ontsteken, laten schijnen om ons heen? Blijf uitzien naar het kindje dat voor jou en mij verscheen. Hij wil wonen in de harten van de mensen groot en klein. Dus wanneer hij bij ons aanklopt, zal er dan een plekje zijn?
Nou, supergoed.
Nou, dat was fijn. He, zou ik het bijna vergeten, zo'n belangrijke gebeurtenis. He, een kaarsje aansteken. Ja, waarvoor? Voor deze hele wereld. Omdat we, dat gaat uit, dat gaat goed. Voor deze hele wereld. Wij mogen weten dat eenmaal Jezus Christus terugkomt. En aanstaande 14 dagen mogen we vieren dat hij kwam als kindje. Maar daaroverheen mogen we verlangend uitzien naar de komst van de Heer als Hij ons komt halen. En dan zullen we altijd bij Hem zijn. Ja? Fijn, een gezegende dienst.
Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Even kijken voor de kinderen die met een microfoon mee mogen zingen, is Rosanna en Fien. En verder, ben je welkom op het podium, kom er lekker bij staan. Volgens mij zijn jullie allemaal nog een beetje moe, het is heel stil hier. Ik wilde jullie wat vragen. Wie is er wel eens bang in het donker? Of durf je dat nou niet toe te geven? Ik zie daar een mevrouw die ook gewoon bang is. Die durft het tenminste toe te geven. Wie is er nog wel meer bang in het donker? Echt wel eens een keer. Ik zie daar nog een klein vingertje, zie je wel. Ik had het vroeger ook wel in mijn bed hoor. En dan lag je soms en had je het gevoel dat er bijvoorbeeld iets onder je bed zat. Toch of niet? Je kent het wel. En dan wilde je moeder roepen en dan kwam helemaal geen geluid uit je keel. Omdat je zo bang was eigenlijk, toch? Dat heb je toch wel eens? Ik heb het ook altijd als ik dan 's morgens naar mijn werk moet, want ik moet 7 uur beginnen. En dan kom ik die poort uit en dan kijk ik eerst even naar rechts. Die donkere steeg in. Maar wat moet je eigenlijk doen als je bang bent in het donker? Wat doe je dan? Soms? Ja? Wat wil je zeggen? Wil je het in de microfoon zeggen? We kunnen de mensen thuis ook horen.
Gewoon het licht aan doen.
Simpel. Ja, zie je? Nou, dat had ik met hem afgesproken hoor, dat hij dat zou zeggen. Dat hadden wij toch afgesproken samen, hè? Zo is het, want weet je wie het licht is? De Heer Jezus. Maar soms helpt een nachtlampje ook. En even met je moeder praten, bidden of een liedje zingen, dat het weer rustig in je hart wordt. Maar gewoon, joh, lekker het licht aandoen, toch? Of een klein lampje, dat helpt ook. Maar dit liedje zegt stop. He, sta eens even stil, dat je ook nadenkt, waar ben ik mee bezig, wat ben ik aan het doen? En dat je weet dat Jezus het licht in je leven is, dat je achter Hem aan mag gaan. We gaan ervan zingen.
Jesus is, oh, stop, stay safe. je lopen, want dan kun je niet goed kijken waar je heen wil gaan. Heen wil gaan. Daarom heb je Jezus nodig, want hij steekt een lichtje in je leven aan. Je leven aan. Bedenk er maar dat jij het nog is. Als je het van de wereld is. Hou, schok, sta eens even stil.
We gaan verder met het liedje van de maand, naar het kerstfeest toe. In een stalletje, het is zo'n schattig liedje, hè? Een stalletje. Nou ja, zo gezellig was het eigenlijk helemaal niet, want er was helemaal nergens ruimte. En het was eigenlijk natuurlijk ook, ja, niet zo heel makkelijk voor Maria, als je zo moet bevallen, hè? Zo tussen de dieren, dat je niet een bed hebt. Maar zo is onze Heer Jezus naar ons toegekomen, hè? De koning der koningen, die kwam op een hele eenvoudige manier. Dat wilde hij, onze koning, we gaan ervan zingen. Ja, daar staat. Zijn. Maar ja, kinderkerk wacht ook. Dus daar mogen jullie nu naartoe gaan. Heel veel plezier daar samen, hè? Ja. U liet mij opnieuw uw wonderen zien. Uw liefde veroverde mij. Daar gaan we van zingen. Wonderful, so wonderful.
Wonderful.
Kom volk van de prees de Heer, zing een lied op blijde toon. Het is ook zo'n prachtig mooi lied.
Oh.
Ik vind het zo mooi in dit lied dat iedereen aangesproken wordt eigenlijk. Hè? Wie spreekt van overwinningen, wie nog op uitkomst wacht. En kom, hè, mannen, vrouwen uit ieder land. En ook deze dag zijn er heel veel mensen weer bij elkaar gekomen, net als wij, om ons uit te strekken naar God. Hè? Om te horen van zijn woord, om te versterkt te worden, om nieuwe kracht te ontvangen voor de week die voor ons ligt. Hè? Allemaal in andere omstandigheden. Maar allemaal naar diezelfde vader zijn we toegekomen. En we hebben met onze Bijbelstudiegroep, komen we weer bij elkaar. En dan ging het erover, over voorspellingen. Lees je wel eens een horoscoop? Of wat doe je ermee? Doe je sommigen dat wel eens? En het gaat over, wat misschien wel heel erg aanspreekt, het weerbericht. Hoe laten we ons tegenwoordig leiden door het weerbericht? Nou, vanochtend was het wel speciaal, geloof ik, hè. Want het is wel bijzonder dat onze broeder hier nog gekomen is. Ik weet niet wie er nog een bedje vrij heeft. Maar wij wel hoor. Als je niet meer terug kan. Maar ik bedoel, we laten ons wel heel erg leiden. Ik van, nou, het gaat vandaag maar niet daar naartoe. Want het wordt zo slecht. Terwijl als je je regenpakje aandoet of een muts opzet. Dan, ik bedoel, heb je misschien een hele fijne morgen. We laten ons wel heel erg leiden door wat we horen, toch? Want het ontneemt ons aan onze spontaniteit. En eigenlijk is het ook gewoon goed in alles. Gewoon op God te vertrouwen. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Maar hij is wel te vertrouwen, onze God. En daar gaan we van zingen. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Oh ja, we gaan in kanon, ja. Nou, dit is een hele simpele kanon. De gemeente, we willen geen verdeeldheid, maar we delen het nu een beetje in tweeën. Goed, maar we zingen het één keer samen. En daarna is dit groep 1 en dat groep 2. Doe jullie best, hè. Mooi zingen, hè. We doen het voor onze God, hè. Die vrede, dat is wel iets wat God belooft, hè, in zijn woord. Als we ons hart voor hem uitstorten. Hè. Of staat dat in Filippenzen, Maart? Toch? Filippenzen 4 of niet? Maart, die weet het altijd. Die is heel lang als zendeling. Maar, ja, nee hoor. Ik verwacht het van God, hoor, Maart. Echt. Maar dan staat erin dat we, als we het aan hem vertellen, dat hij ons een vrede geeft. En niet zomaar wat, hè. Die alle verstand te boven gaat. Nou, die vrede, die heb ik heel hard nodig, hoor. Ik moet me elke keer weer aan hem uitstrekken. Maar hij belooft het, hè. Dus als je die vrede niet hebt, hup, weer even op je knieën of op de stoel. En zeg je, Heer, hier ben ik weer. En dan geef je de hele boel weer aan hem. Want hij belooft het. Ga erin staan. En het volgende lied is Zijn naam is wonderbaar. En ik had dus opgezocht de geschiedenis achter een lied. Want dat zing je ook al zo lang, dat lied. En toen vond ik dat, op internet kan je alles vinden, dat lied in 1980 geschreven was tijdens een kerstdienst, notabene. zat een vrouw, dat was een beetje idyllisch, dat zie ik daar helemaal voor me. De kinderen, Jozef, Maria, de kerk was mooi versierd. En daar zat een vrouw dus. En haar zwager was de spreker. En die begon te spreken en die zei, his name is wonderful. En zei, boem, dat kwam zo bij haar binnen. Zoals wij dat soms ook wel eens hebben met een tekst of een lied. En zij schreef achter in haar bijbeltje dit lied wat we nu gaan zingen. En het bijzondere is, ook dit lied wordt over de hele wereld gezongen. Zijn naam is wonderbaar. En hij is een heerser groot. Heerser tot in de dood. Wat een geweldige woorden. Dus misschien vanmorgen, als je goed oplet, kan je ook iets achter in je bijbeltje schrijven. Ik bedoel, voor God is niets te moeilijk. Je kan zo geraakt worden door hem, als je je uitstrekt naar hem. Amen. Geen opstaan, maar ik voel dat het genoeg is. Amen.
Voor mij mag het nog wel door mogen gaan. Heerlijk om zo te zingen. Het is fijn als je zo'n grote groep van mensen hebt die dan de Heer gewoon aan het loven en prijzen is. Zijn naam is wonderbaar. Jullie mogen gaan zitten. Ja, je zit nu ook, maar het is daar wel maar gemakkelijker, denk ik. Fijn om vanmorgen weer bij u te zijn en het woord met u te mogen delen. En ik wil met u lezen uit Hebreeën 11, dat is een hele bekende hoofdstuk. gaat over de geloofshelden, Hebreeën 11. En op zich is het al een mooi hoofdstuk om te lezen. We gaan het niet helemaal lezen, want ik wil het met name hebben over Henoch vanmorgen. Ik heb u vorige keer, dat weet u nog, heb ik u beloofd dat ik het ga hebben over behagen bij God. En daar wil ik het vanmorgen met u hebben. En die vraag, die houdt ons bezig. Kunnen wij als onvolmaakt mens God welgevallig zijn of God behagen? En dan moet ik eerst, voordat wij dit lezen, moet ik eerst denken aan de woorden van Jesaja, die hij uitspreekt in Jesaja over succes. Dat moet u maar thuis eens lezen, dat is heel treffend. Ik vind het een heel mooi hoofdstuk, daar waar Jesaja het beeld krijgt van God. Waar hij God ziet zitten op de troon. En dan vult de zoom, staat er, de zoom van de mantel van God, niet God zelf, maar de zoom van de mantel alleen, vult de tempel. Dat ziet Jesaja. En dan ziet hij engelen daar bij God. En die engelen die kunnen niets anders dan alleen maar uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Het is niet omdat die engelen niks anders weten te zingen of iets anders weten te zeggen, maar het is omdat zij in de tegenwoordigheid zijn van die volmaakte God, die volmaakt is in zijn heiligheid. Als iets tot drie keer toe wordt uitgesproken, dan bevestigt dat de volmaaktheid. Niets is volmaakter dan dat wat drie keer uitgeroepen wordt. Staat bijvoorbeeld niet groter, groter, groter of machtiger, machtiger, machtiger is God, maar staat wel heilig, heilig, heilig is de Heere God. En dat is wat de engelen roepen. Engelen zijn volmaakte wezens. En die volmaakte wezens roepen dat uit naar God toe. En dan ziet Jesaja dat. En Jesaja is een profeet. En Jesaja die staat dan daar in die tegenwoordigheid van die volmaakte God. En die roept dan uit: oh, wee mij! En dan zegt hij dat hij onrein is van lippen en dat hij het niet verdient en enzovoorts. Als mens geconfronteerd met die heiligheid van God. Kunnen wij dan als mens, zo onvolmaakt als wij zijn, God überhaupt behagen? En dan staat er dat wel in Hebreeën 11 over Henoch. En dat is treffend. Hebreeën 11, vers 5 en 6. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen is van hem getuigd dat hij God welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. En dat lezen we er heel snel doorheen. Dat is nou typisch weer zo'n tekst, dat is typisch Hebreeën. Als je dat leest en je leest eroverheen, dan snap je nog niet echt wat er staat. Dus we gaan het nog één keertje lezen. Het zijn maar twee versies. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. Weet u, hier kan ik alleen al een hele preek over maken. Over het feit dat wat hier staat, door het geloof is hij weggenomen. Hier staat dat God hem weggenomen heeft, maar hij leefde nog. Hij is in leven is hij naar God toe gegaan. We hebben het altijd over als iemand sterft, dat God iemand heeft weggenomen, maar dat is helemaal niet zo gezegd. God haalt iemand weg. Ik kan me herinneren dat een man van hij was jaren 40 toen ik hem sprak, en dat hij tot bekering kwam en hij zegt van: ik ben al die jaren ben ik zo bitter tegen God geweest, omdat ik 7 jaar was dat ik mijn moeder verloor. En de dominee die erbij stond bij het graf, die zei tegen mij: 7 jaar, huil maar niet, want God heeft jouw moeder bij zich genomen. Hij zegt, het heeft mij verbitterd als klein jongetje. Wat voor God is dit? Dat hij mijn moeder, terwijl ik 7 ben, mijn moeder van me wegneemt. Is wel iets om over na te denken. Maar God heeft het behaagd om Henoch bij hem te nemen op dat moment. Door het geloof staat er. Hij zag de dood niet. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij God welgevallig was geweest. Dat hij God heeft behaagd. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Wij gaan samen bidden. Vader, dank u voor uw woord. Zo geweldig dat u ons aan elkaar hebt gegeven en dat wij vanmorgen bij elkaar mogen zijn om uit uw woord te lezen, te luisteren, te mogen spreken. Het is zo'n genade, o God, dat u ons aan ons geeft om zo in alle vrijmoedigheid vanmorgen bij elkaar te zijn. Uw naam zij geloofd, uw naam zij geprezen. In Jezus' naam. Amen. Kunnen wij als onvolmaakte mens God behagen? En als het zo is dat wij God kunnen behagen, hoe dan? Wat kunnen wij doen als mens om God te behagen? Dat zou heel fijn zijn. We zingen het, we willen het graag, we leven ernaar dat we God willen behagen. Maar hoe kunnen we God behagen? En komen we tot het punt dat wij God kunnen behagen? En dan lezen wij hier over Henoch. En er staat natuurlijk in Genesis meer over Henoch, maar daar ga je niet zo diep op in ter wille van de tijd. Maar er wordt dan uitgelegd in dit hoofdstuk dat over de geloofshelden gaat, dat hij niet is gestorven omdat hij geloofde. En in vers 6 wordt dan over hem verteld wat er over hem getuigd wordt, wat er van hem gezegd wordt. En dat vind ik heel wat. Er wordt wat van hem getuigd. God had behagen in hem. Of vond vreugde in hem. Of hij is God wel gevallen geweest. Hoe je het ook wil vertalen. Maar door zijn geloof is hij niet gestorven. En werd er iets van hem getuigd. Dat is wel mooi. Als er iets goeds over jou getuigd wordt. Wat niet van hem getuigd werd. En dat wil ik toch even onder uw aandacht brengen. Want er wordt iets van hem getuigd. Maar dat betekent dat de andere dingen niet van hem getuigd worden. Wat niet van hem getuigd werd, wat hier staat, is dat hij goede werken heeft gedaan. Er staat niet van, en Henoch heeft door geloof heel veel goede werken gedaan. Nou geloof ik wel dat hij hele goede dingen heeft gedaan, want dat wil je graag. Ik geloof dat als je iemand lief hebt, als je van iemand houdt, dan wil je graag het goede voor iemand doen, toch? Dan wil je graag goede dingen doen. Dus het is al automatisch zo dat als je houdt van iemand, als je houdt van God, dan wil je automatisch al goede werken doen. Dus ik geloof dat hij goede werken heeft gedaan. Maar het werd niet van hem getuigd. Daar ging het niet om. Dat was niet de reden waarom God hem bij zich heeft genomen, want dat staat er niet. Dat hij door goede werken heeft God hem bij zich gehaald. Henoch was dus een man die op zich best wel hele goede dingen heeft gedaan. Er staat zelfs in Genesis 5 dat hij wandelde met God. En dat was na de zondeval. Hij wandelde met God, staat er. Henoch was dus een man die ervan heeft gehouden om goede werken te doen en goed te willen leven. Maar dat werd niet van hem getuigd. Wat ook niet van hem werd getuigd, was dat hij trouw was aan God. Hij was zo trouw aan God dat God het heeft behaagd om Henoch bij hem te nemen. Dat staat er niet. Er staat niet dat hij trouwens. Toch geloof ik dat Henoch een man van trouw is geweest. Want hij hield van God. Hij wandelde met God. Dus ik geloof absoluut dat hij zijn uiterste best deed als mens. Hij was ook mens van vlees en bloed. Om trouw te zijn aan God. Dat doe je automatisch. Dat zit dan in je hart. Dus dat doe je vanuit jezelf. Vanuit je onbeperkt zijn. Vanuit je onvolmaakt zijn. Wil je dan graag trouw zijn? Dus hij was heus wel trouw. Hij heeft heus wel goede dingen gedaan. Maar dat werd niet van hem getuigd. Waarom hij naar God is gegaan. Dus het ging niet om de goede werken. Het ging niet om de trouw. Hij zal heus wel zijn eigen emoties hebben gehad. En zelfs misschien tegen zijn eigen emoties en gevoel in heeft moeten gaan. Om niet toe te geven aan zijn eigen vlees. Maar trouw te blijven staan in geloof. En toch is zijn trouw niet hetgeen geweest wat van hem getuigd werd, dat God behagen in hem had. Er werd zelfs niet van hem getuigd dat hij gehoorzaam was aan God. En dat God een behagen in hem had, omdat hij niet zondigde. Ik geloof dat Henoch een mens was als u en ik. En ondanks het feit dat hij misschien niet de intentie had om verkeerde dingen te doen, zal hij ongetwijfeld ook als mens best wel fouten hebben gemaakt. Want hij was onvolmaakt. En als onvolmaakte mens maken wij fouten. En ieder van ons. Dus ook Henoch maakte fouten. Ook hij was niet volmaakt en leefde als mens en heeft heus wel misschien zonde gedaan. Hij was een mens zoals u en ik. En ondanks dat hij trouw zou zijn geweest, heeft hij ongetwijfeld fouten gemaakt als onvolmaakte wezen. Dus ondanks zijn eigen gebreken en zijn eigen onvolmaaktheid, had God een behagen in hem. Wauw. Dus we mogen onvolmaakt zijn om God te kunnen behagen. En dan zal het maar van jou getuigd zijn, getuigd worden, dat je God behaagt. Ik heb er nog overwogen, maar het was wat te koud om een t-shirt te maken en dan hiervoor te komen staan met ik behaag God. Vraag me af hoe u zou hebben gereageerd als ik hier stond met een t-shirt van ik behaag God. En ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen van yeah right, jij wel, wat een kapsones. Maar dat zou in ieder geval denk ik een heleboel mensen ook aan het denken hebben gezegd. Van, kom je erbij dat jij God behaagt? Maar dat zal maar van je getuigd worden. En ik vroeg me ook af van, zou hij dat geweten hebben? Zou hij nog zelf hebben geweten dat hij God behaagde? En waarmee behaagde hij nog God dan? Als het niet was door de dingen die niet van hem getuigd werden. Nou, we hebben het gelezen en ook meerdere keer nu aangehaald, maar in vers 6 staat dat het onmogelijk is om God te behagen zonder geloof. Door het geloof werd hij tot God genomen, of door God genomen. Het was zijn geloof die God heeft behaagd. Niets vanuit zichzelf, niet vanuit zijn werken, maar vanuit zijn geloof. Veel mensen voelen dat ze God niet kunnen behagen, omdat zij misschien ooit iets verkeerd hebben gedaan, waardoor ze God niet meer kunnen behagen. En de vijand die komt en die fluistert dat in je oren, je bent niet goed genoeg. Je hebt gefaald, jij kan niet God behagen, laat het maar een andere over, die zijn veel beter dan jij. Die bidt veel mooier dan jij, dat kan jij allemaal niet. Dat doet de vijand, die fluistert dat in ons oor en wij nemen dat aan en gaan dat geloven, dat wij God niet kunnen behagen. Deze mensen baseren de liefde van God op de dingen die ze doen of hoe zij presteren in het leven. Omdat mensen niet presteren naar wat zij willen, denken zij dat God niet een behagen in hun heeft. Veel mensen denken of vinden dat ze veel meer moeten bidden. Of veel meer de Bijbel moeten lezen. Of veel meer naar de kerk moeten gaan. Of voelen zich schuldig omdat ze niet genoeg aan het werk van de Heer geven. Of niet over hem praten in de maatschappij. Ik moet veel meer dit. Ik moet veel meer dat. Wij krijgen dat. En dat is ingefluisterd, geloof ik, door de vijand. Die ons steeds weer opnieuw op een gegeven moment terug wil brengen naar de wet van je moet, je moet, je moet. Jij moet presteren. En toch is dat niet kennelijk wat van ons getuigd wordt. Waarmee wij God behagen. Als ik, u kent mij nu zo langzamerhand wel. Als ik denk aan mijn kinderen, dan zijn er momenten geweest dat ik ze achter het behang heb willen plakken. En er zijn ook momenten geweest dat ik er spijt van had dat ik het niet had gedaan. Maar weet u, het zijn nog steeds mijn kinderen. En ik heb het u denk ik wel eens eerder verteld, in een andere context, maar mijn vrouw had zoveel moeite met mij als een van mijn kinderen jarig was. En zij kende mij natuurlijk, mijn kinderen. En die hadden mij door. En als ze dan jarig waren, dan hadden wij natuurlijk cadeaus. En mijn vrouw had altijd van die hele goede verstopplekken. En ik wist natuurlijk waar ze was, maar mijn vrouw wilde het uiteindelijk ook niet eens meer tegen mij zeggen. Want ik kon niet wachten om het aan mijn kind te geven. En dan al 2 weken van tevoren of zoiets, dan begon mijn kind al zoiets van, pap, heeft het 2 wielen? Weet u wel. En wat ik dan ook heb, is, ik verzon altijd dan weer smoesen om in feite gewoon het cadeau alvast aan mijn kind te laten zien. Ik kon niet wachten om het aan mijn kind te willen geven. Je houdt zoveel van je kind, dan liet ik dat ding al aan haar zien, die fiets. En alleen maar met de smoes van, ja, ik wil weten of je hem mooi vindt. Natuurlijk vinden ze hem mooi. Maar je wil zo graag, als vader wilde ik zo graag het alvast aan mijn kind geven. En het erge is dat ik het niet alleen met mijn kinderen heb, maar ik heb nu ook zelfs met mijn kleinkinderen. En mijn kinderen beginnen nu van, pap, hou je in, ga het niet zeggen. Maar je wil het zo graag. En dan denk ik, weet u, en er zijn momenten geweest, net als ik al zei, dat ik ze achter de behang had willen plakken. Dat je, ik weet niet wat je met ze doet, maar het zijn je kinderen. En je houdt zielsveel van je kinderen. En je gunt het je kinderen zo graag. En nu ook mijn kleinkinderen. En dan denk ik van, als ik als onvolmaakte vader, met zoveel fouten als wat ik heb, en reken maar dat ik ze heb. Dat ik al zoveel liefde heb en dat ik ze zo graag wil verwennen. Hoeveel te meer is die volmaakte liefde van mijn hemelse Vader voor mij en voor u en voor jou. Want zo is God in zijn volmaakte liefde. Wauw. En dat spreekt mij aan. Dan denk ik van, en dan natuurlijk, mijn kinderen denken ook wel eens van, ja, je houdt meer van die en die houdt meer van die. Maar dat is niet waar. Ik hou van alle drie mijn dochters. Helene, mijn kleindochtertje, dus dat is de dochter van mijn oudste, dochter van mijn oudste dochter. Die kwam laatst naar me toe, ze zei, pap, of opa, volgens mij hou jij meer van Sam dan van mij. Ik zei, meid, Sam is een jongen. En dat is mijn oudste kleinzoon. En Sam is een jongetje, ja, daar kan ik mee stoeien, die kan ik in de lucht gooien en daar kan ik mee ravotten en zo. En die roept niet zo gauw au als jij. Ik moet jou wat voorzichtiger hanteren en ja, ik moet jou knuffelen en zo. En gelukkig kwam ik ermee weg. Veel mensen vinden dat ze moeten meer om God te behagen. Moeten we meer bidden? En het is niet verkeerd om meer te bidden. Het is ook niet verkeerd om je Bijbel te lezen. Ik zeg ook niet dat u het niet moet doen. Maar u moet het niet doen omdat u zich schuldig voelt. Van ik moet om God te behagen. Moet ik meer gaan geven? Moet ik meer gaan doen? Als wij goed deze tekst op eens in laten werken, dan moet het ons opvallen dat het geloof was dat God behaagde. Het is niet iets vanuit onszelf. Niets dat wij kunnen doen. God houdt van jou, omdat God een God van liefde is. En niet omdat jij lief bent. Hoe komt het toch? Weet u, daar heb ik me af zitten vragen. Ik hoor zo vaak dat mensen naar me toe komen, ook als ik gesproken heb ergens, dat mensen naar me toe komen en zeggen van, jij hebt het altijd over het feit dat God een God van liefde is. Maar God heeft ook een andere kant. En dan vraag ik aan mensen, wat voor kant dan? En natuurlijk ken ik ook het Oude Testamentische geschiedenis. En natuurlijk weet ik ook hoe God daar heeft gemanifesteerd en zich geopenbaard heeft. Maar hoezo God heeft een andere kant als wij het hebben over die volmaakte liefde van God waar ik het net over had? Als wij bedenken dat Gods liefde zo groot is geweest dat hij zijn zoon naar de wereld heeft gegeven. Zijn allerliefste wat hij had. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn kind moet opofferen. En God vanuit zijn geweldige grote liefde gaf zijn zoon om vermoord te worden door die onvolmaakte mensen. Zodat diezelfde onvolmaakte mens gered kan worden. Dan denk ik, hoezo is God niet een God van liefde? Of hoezo heeft God dan een andere kant? Hoeveel te meer moet God laten zien dat hij een God van liefde is, als hij alles wat hij had, wat hij zo lief had, gegeven heeft voor ons als mens? Dat was niet zomaar even wat. En in het geval van God de Vader en van Jezus was het niet even een geldboete wat hij betaald heeft, maar een geweldig pijn en lijden en vernedering en zelfs gedood worden op een afschuwelijke manier. Hoeveel meer moet God nog doen om zijn liefde aan ons duidelijk te maken? Jezus is door God naar de wereld gestuurd om af te rekenen met onze zonden. En dat heeft hij gedaan. En dan is er zo'n tekstje in de Bijbel, die wil ik toch met u lezen. Dat staat in 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. En daar viel mijn oog ineens op. 1 Johannes 2, vers 2. En ik heb het erover dat Jezus gekomen is om te sterven voor onze zonde. En dat hij betaald heeft voor onze zonde. En dan staat er in Johannes, 1 Johannes 2 vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. En dan dit. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, zoals wij hier vanmorgen zitten. Maar voor die van de hele wereld is Christus een verzoening geworden voor onze zonden. Dat zegt Johannes. En denk van, wauw. Hij heeft dus betaald voor alle zonden. Ook voor de zonden van hen die hem niet aangenomen hebben. Daar heeft Jezus al voor betaald, voor die zonden. Heel veel mensen denken dat ze verloren gaan vanwege hun zonden. Maar hier staat dat hij een verzoening is geworden voor al onze zonden. Dus dat is niet waardoor mensen verloren gaan. Gaan mensen dan niet verloren? Jawel. Maar waardoor dan? Waardoor gaan mensen dan verloren? Mensen gaan verloren vanwege de zonde, niet zonden, maar zonde, dat ze niet in Jezus geloven. Dat staat er in de Bijbel. Omdat ze hem niet aangenomen hebben als verlosser voor hun zonde. Johannes 3 vers 36, denk erom, dat zegt Jezus zelf, dat zijn zijn eigen woorden. Dat wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Dat staat er. Maar wij zien het stukje erna. Daar heb ik ook, toen ik net tot bekering was gekomen, heel veel over gesproken. Dat eerste stukje vond ik altijd heel lastig. Dat wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Daar ging ik heel snel overheen. Want wij zijn zo vol en zo bezig met het oordeel. Daar staat, maar wie de Zoon niet wil gehoorzamen, dus niet in hem geloven, zal het leven niet zien. Maar die vallen onder de toren van God. De toren van God blijft op hen. Kijk, en dat spreekt ons dan aan, die toren van God. Zie je wel, God heeft een andere kant. Maar dan pakken we het eerste stukje niet waar Jezus zegt van wie in hem gelooft heeft eeuwig leven. Punt. Als je gelooft in Jezus heb je eeuwig leven, zegt Jezus. En Johannes 3 vers 16 is ook zo'n tekst, weet u, die kennen we allemaal uit ons hoofd. Behalve mijn dochter Ilse, nou die zal hem nu wel inmiddels kennen. Ze zou gaan voor een doopgesprek, ik wil het ook niet te laat maken, maar het is wel een leuk verhaaltje. Zij was 16, denk ik, en zij zou gedoopt worden door onderdompeling. En dan hebben wij meestal dan als oudsten hebben we een doopgesprek met mensen. En zij moest een doopgesprek hebben. En ik bracht haar weg naar die oudsten waar die doopgesprek zou plaatsvinden. Er waren een aantal dopelingen. En onderweg vroeg ze aan mij van, pap, wat gaat hij aan me vragen? Maar ik zei, joh, dat is niet zo moeilijk. Hij gaat alleen maar vragen van, ken je drie teksten uit je hoofd? En dat is alles, dus is geen probleem. Ze dus zit naast me en zegt, pap, ik ken geen drie teksten. Ik zeg, meid, je kent toch wel Johannes 3 vers 16? Nee. Ze zegt, ik ken een tekst uit Job. Zie, daar is een, wat stond er nou? Zeekoe, denk ik. Zie, daar is een zeekoe. Of een nijlpaard. Nee, zie, daar is een nijlpaard. Hij eet gras als een koe. Nou, ik zeg, nou, dat is tenminste één tekst die je kent. Ik zeg, maar je kan het goed maken, zeg ik tegen haar. Ik zeg van, wat je dan moet doen is als het gesprek gaat beginnen zo, jullie hebben net een koffie op en zo, dan vraag jij of jij de avond mag openen in gebed en dan is het goed. Dus ze belde mij 9:30 dat ik hem moest komen halen. Zeg, pap, wat ben jij erg, zegt ze. En ik mocht haar nog dopen ook, dus dat ging allemaal goed. Maar Johannes 3 vers 16, dat is zo'n tekst die we allemaal kennen, weet u wel. En toch, omdat we hem allemaal zo kennen, dringt de boodschap, de kern van wat er staat, vaak niet meer tot ons door. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld gehad. Niet mij, maar de hele wereld. Daar ben ik ook deel van. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. En dan komt er dit. En dat is zo moeilijk om dat te pakken. Opdat een ieder die in hem gelooft. Er staat niet opdat een ieder die in hem gelooft en 3 uur per dag bidt en 2 uur per dag gaat evangeliseren. Het staat er niet. Er staat opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga. Staat ook niet van opdat een ieder die in hem gelooft, nou die maakt een kans. Daar wordt met de vader over gesproken of hij ook nog wel goede werken heeft gedaan en of hij trouw is geweest. Staat er niet. Jezus zegt opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft. Je hoort erbij. Als kind van God, als je in hem gelooft, ben je een kind van God geworden. En dat is een voorrecht die de engelen niet eens hebben. De engelen zijn dienstknechten van God. Zij zijn geen kinderen van God. Als wij sterven, worden wij geen engelen. Wij krijgen een verheerlijk nieuw lichaam. Wij zijn zijn kinderen. Wat een geweldig voorrecht. En dat moeten wij gaan beseffen. Wat God voor ons heeft gedaan. Dat wij kinderen van hem zijn geworden, omdat wij in hem geloven. Wauw. Niemand kan voor zijn eigen zonde betalen. Of je nu weinig of veel hebt gezonden, grote zonde hebt gedaan, kleine zonde hebt gedaan. Jezus heeft betaald voor al onze zonden. En dan wil ik met u lezen wat er staat in Johannes 16 vers 8 en 9. Johannes 16 vers 8 en 9. Dat is ook zo'n tekst die wij soms zo verkeerd uit kunnen leggen. Ook alweer omdat wij nog zo vol van die boom van kennis van goed en kwaad zitten. Steeds bezig zijn met goede werken, met wat goed of verkeerd is. Johannes 16 vers 8 en 9, daar spreekt Jezus over het werk van de Heilige Geest. En dan legt hij iets uit. In vers 8 staat dan, maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, hij is met een hoofdletter, dat is de Heilige Geest. Als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dan denken mensen van, zie je wel, de Heilige Geest overtuigt van zonde. Dus dat moet wel gebeuren, er moet een overtuiging van zonde komen. Maar Jezus legt het dan meteen uit, omdat hij weet dat mensen het verkeerd uit zullen leggen. Dan zegt hij van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Het gaat om die zonde, waar de Heilige Geest mensen van wil overtuigen. Van die ene zonde, niet van zonden, er staat niet zonden, er staat zonde. Ook in de context staat zonde in enkelvoud. De Heilige Geest overtuigt mensen van de zonde, dat zij niet in Jezus geloven. Daardoor gaan mensen verloren. Door die zonde dat ze niet in Jezus geloven. Kennelijk is het niet de Heilige Geest die steeds tegen mij zegt, dat mag je niet of dat moet je. En ik weet dat sommigen nu zullen denken dat de Heilige Geest hen de hele tijd wijst op wat goed en wat verkeerd is. Maar ik geloof dat het nog steeds het gif is van die boom van kennis van goed en kwaad die dat doet. Wij zijn nog steeds bezig met wat goed en verkeerd is, in plaats van bezig zijn met het leven. Ik ben een kind van God, want hij is voor mij gestorven. Hij heeft voor mijn zonde betaald. Het is ons eigen geweten die tegen ons spreekt en ons oordeelt over wat goed en wat verkeerd is. In dit woord staat dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van een zonde, de zonde van het niet geloven in Jezus. Ik geloof wel dat de Heilige Geest ons kan leiden en dat hij ons kan weerhouden van zonden, omdat de vijand ons probeert te verleiden om zonden te doen. Maar de Heilige Geest zal nooit op een veroordelende manier met ons spreken over wat goed of wat verkeerd is. Hij houdt van ons. Ik zeg ook niet dat wij nou gewoon maar lekker in zonden moeten kunnen gaan leven. Want als jij de deur openzet voor de vijand, zodat je in zonde gaat leven, is de vijand zo laag en zo gemeen dat hij alleen maar uit is op vernietiging en verdelging. Hij wil je leven vernietigen. Dat is zijn doel. Hij is er alleen maar uit op vernietiging en verdelging. En zal alles doen wat hij kan om dat doel te bereiken. Dus hij wil je verleiden tot zonden, zodat je zelf in feite gewoon overgelaten bent aan die vernietiging van de vijand. Maar Jezus is gestorven voor al onze zonden. Al onze zonden uit het verleden, onze zonden van vandaag en zelfs voor onze zonden in de toekomst. God houdt niet van ons op basis van de dingen die wij doen of niet doen, maar op basis van het feit dat wij de Heer Jezus van ons leven hebben gemaakt en in hem geloven. Als je Jezus aangenomen hebt als verlosser, dan houdt God van je. En is er niets meer dat daar nog iets aan kan veranderen. God zal ook niet minder of meer van jou gaan houden op basis van je prestatie. U als ouder herkent dat wel. Als uw kind stout is geweest. Dat heeft toch niks te maken met uw liefde voor uw kind? Als u op een bepaald moment inderdaad, als ze zo ondeugend zijn geweest, dat je ze inderdaad achter het behang wil plakken, dan is het toch niet zo dat ze dan ineens jouw kind niet meer zijn? We houden nog steeds van onze kinderen. En dat blijf ik zeggen, als ik dan als onvolmaakte vader zo boos op mijn kind kon worden, maar toch weet dat het is mijn kind. En vandaag nog, ik zei laatst nog tegen Ilse, die is inmiddels 28. En ik word niet ouder, ik vind het zo geweldig. Maar in ieder geval, dat vind ik zo mooi. Weet u, dat verhaal kent u dan ook wel. Die ene keer dat ik 's avonds zo laat thuis kwam en dat Ilse wakker was. En ze was 9 en ik liep bij haar kamertje voorbij en ze was wakker. En ik gaf haar een glaasje water, omdat ze dorst had. En het was iets van 11:45 of zo. En ik ging nog even bij haar liggen, dat ze haar armpjes om me heen deed. En dat ze tegen me zei van, ik vind je zo lief, pap. En toen zei ik tegen haar van, meid, ik vind jou ook heel lief, maar ik hoop als je 18 bent, dat je het nog tegen mij zegt. En ze is nu 28 en ze springt nog bij mij op schoot. Soms gaat het me net goed, maar in ieder geval, ik zei tegen haar, jij bent mijn dochter en ik blijf verantwoordelijk over jou als vader over dochter. Nu dat je 28 bent en zelfs als je 48 bent en van mijn part zelfs als je 88 bent. Maar het blijft mijn dochter en je blijft van je kind houden. En dan denk ik van, God houdt ook van mij. God houdt niet van mij meer of minder omdat ik goed of niet goed presteer, maar op basis van geloof. Als jij op basis van deze uitspraak dat er niets is dat Gods liefde voor jou kan veranderen, alles aan de kant gooit en maar niets meer doet, ga jij wel veranderen. Gods liefde zal voor ons nooit veranderen, maar onze liefde voor God kan wel veranderen op basis van, oh, dan hoef ik niet meer mijn Bijbel te lezen. Oh, dan hoef ik niet naar de kerk. Oh, dan hoef ik niks meer te doen. Als jij verandert in jouw houding naar God toe, ga jij veranderen. Jouw liefde naar God gaat veranderen. Maar Gods liefde voor jou zal altijd dezelfde blijven. De enige manier waarop God door ons behaagd wordt, is door te belijden dat Jezus Heer is over ons leven. Te geloven dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven. En nu zou je hier weg kunnen gaan. Ja, nu niet als het gaat sneeuwen en zo. Maar nu zou je weg kunnen gaan en te hard rijden. En dan zou je misschien tot stilstand gebracht kunnen worden door een agent. En dan kan je zeggen van, ja, maar al mijn zonden zijn vergeven. Dan krijg je nog steeds een bekeuring op basis van je prestatie. Want de maatschappij is prestatiegericht. Alles is in de maatschappij gericht op wat je doet, op hoe je presteert. Wat je ervaring is en hoeveel diploma's je hebt gehaald en enzovoorts. Maar zo werkt het bij God niet. En dat is voor ons moeilijk om te begrijpen en te bevatten. Bij God werkt het niet op basis van prestatie, maar op basis van geloof. En als jij gelooft dat Jezus voor jouw zonde is gestorven, ben je een nieuwe schepping in hem geworden. En ziet God ons niet meer in het vlees, maar ziet God ons door de geest. Maar wij zijn zo gericht op het vlees, dat wat wij zien en wat wij voelen, dat het voor ons moeilijk is om te accepteren dat God ons ziet in de geest en van ons houdt. Maar God ziet ons door zijn geest. Hij kijkt niet meer naar wat ons allemaal ontbreekt en hoe slecht of hoe zwak wij zijn, maar hij houdt van ons op basis van wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat wij het in geloof aan hebben genomen dat Jezus voor ons die prijs heeft betaald. Weet u, dat moment, mijn middelste dochter overigens, Teersa, die vond het altijd heerlijk om bloemetjes voor mij te plukken. Dan werkte ik thuis en dan kwam ze tussenmiddag thuis en dan had ze altijd bloemetjes geplukt. En dat was haar manier om te laten zien hoeveel ze... En dat deed ze iedere keer weer. En echt alleen voor mij. Niet voor mama, maar voor papa. Bracht ze altijd bloemetjes mee. En daarmee gaf ze blijk van haar liefde voor mij. En iedere keer weer, hoe lelijk die bloemetjes ook waren geworden en zo, was het altijd weer zo geweldig dat zij dat voor mij deed. En ik zal dat moment dat mijn oudste dochter Ilse haar armpjes zo om me heen deed en tegen mij zei van, ik vind je zo lief, papa. Weet je, je smelt als vader. Weet u wat dat met je doet? Ze zijn niet tegen mij, dat vind ik ook zo mooi, ze zijn niet tegen mij van, ik zegen jouw pap. Zoiets van, dat moet, weet u wel. We zijn zo verplicht als kinderen van God om te zeggen dat wij van God houden. We zijn zo verplicht om liederen te zingen. We zijn zo verplicht om God te loven en te prijzen. Als je dat doet vanuit een houding van, ik moet. Als Ilse dat tegen mij zei toen van, ja, nou, dat hoort erbij, ik hoor dat te zeggen. Dan deed het mij totaal helemaal niets. Maar dat het zo vanuit dat hartje kwam. Ik vind je zo lief, pap. Dat doet wat met je. En weet u wat het bij God doet? Als je dat vanuit je hart kunt zeggen. Papa, ik hou zoveel van u. Om wie u bent, om alles wat u me geeft. Weet u, we zijn zo geneigd om dingen maar steeds te willen blijven vragen en te klagen tegen God. Maar die woorden vanuit ons hart oprecht. Papa, ik hou zoveel van u. U bent zo goed voor mij. Smelt het hart van God. Omdat het dan oprecht uit ons hart komt. Het raakt het hart van God als wij in alle oprechtheid naar hem ons uitstrekken. Hem van harte loven en prijzen om wie hij is en om wat hij voor ons heeft gedaan. Onze goede werken, onze goede daden kunnen God niet behagen. Hij vindt het heerlijk, maar het behaagt God niet. Ons geloof alleen en de belijdenis van ons hart in wat hij voor ons heeft gedaan. Willen wij een behagen zijn voor God? We zijn dat. Door ons geloof in hem, wat hij voor ons heeft gedaan. En de bevestiging van ons geloof in oprechte lofprijs en aanbidding. Om voor wie hij voor ons is. Amen. We gaan samen bidden. En dan nog beseffen wij dat als wij het hierover hebben, heren, dat u van ons houdt en dat wij u kunnen behagen, dan schieten woorden nog tekort. Dan nog kunnen wij vanuit ons beperkte mens zijn, ons onvolmaakt zijn, niet omschrijven hoeveel uw volmaakte liefde voor ons is. Help ons, o Heer, om te waken tegen die uitspraken en de woorden van de vijand die ons steeds aan wil vallen. En die ons wil ontmoedigen, ons aanpakt op ons vlees, op wie we zijn. Help ons, o Heer, om vast te staan in het geloof. Om wie u bent en dat u werkelijk die God van liefde bent. Dat u van ons houdt, zoals we zijn. U heeft ons gemaakt, we zijn in uw ogen, zijn we uniek. Ik bid u, o Heer, dat wij vast zullen houden aan het woord, wat uw woord zegt. En niet op wat de vijand in ons oor fluistert. Help ons, o Heer, om niet af te gaan en niet te reageren op ons gevoel. Maar help ons, o God, om vast te staan in ons geloof. Spreek vanuit ons hart, u leeft in ons. Help ons, o God, spreek tot ons. Omdat wij in u meer zullen groeien en ontwikkelen. Om te weten dat wij u behagen door ons geloof in u. En word verheerlijk door ons heen naar een ieder die in onze omgeving is. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen wij dat lied zingen? 355, het opwekking. U die mij geschapen hebt. Vind ik ook zo mooi dat het ervoor komt. U die mij geschapen hebt, u wil ik danken hoe ik mij voel in voor- of tegenspoed. Ik wil u aanbidden, voor- of tegenspoed. En ik wil u danken hoe ik mij ook voel. Maakt niet uit hoe ik mij voel. Ik wil u danken en u gehoorzaam zijn. U bent mijn doel. 355. Gaan we zingen. Thank you. om te zingen. Heer, u wil ik danken, hoe ik mij ook voel. Het gaat niet om mijn gevoel. Het gaat om u. Wie u bent. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw gave aan de Heer en de gemeente te geven. Er zullen er zelfs twee zijn, heb ik begrepen. Zo vaker als ik hier ben, dat er twee collectors zijn. Dat valt me wel op. Geef vrijmoedig. Dat is ook weer uitgesorteerd. Wat ook zo heerlijk is, en dat kan ik nu wel zeggen, mijn preek is nu klaar, dus dan kan ik wat meer over mijn dochter zeggen. ik heb u vorige keer verteld dat ik in de musicalvereniging speel, en dat speelt zich nu af. Vanmiddag hebben wij onze tweede voorstelling. Dus ik kan niet blijven voor de koffie, ik moet meteen weg. Je weet maar nooit hoe het sneeuwt. Maar zo heerlijk dat ik met twee van mijn dochters daarin mag spelen. En met Sam, mijn kleinzoon. Als hoofdrol van de kinderen. Dus aan het eind van het hele verhaal sta ik met Sammetje in mijn armen. En dan sluit hij af als laatste woorden dat hij uitroept. En liefde voor iedereen. En dan denk ik van, is dat niet geweldig? Dat krijg ik nooit meer. Maar wat een voorrecht. En dan denk ik van, wat heerlijk als je dat zo mag beleven. Als vader, als opa. God is goed. Geweldig hoe de Heer zegent. Wij gaan deze dienst afsluiten. Dus als u vragen heeft over mijn boodschap en Doe dat gerust. Ga na afloop van dienst naar Freek. Kom allen. Nee hoor, ga niet weg als u gebed nodig heeft of vragen heeft. Daar zijn we gezin voor, Freek. Daar zijn we familie voor met elkaar. Om elkaar te mogen dienen en er voor elkaar te zijn. Zullen we afsluiten met lied 534, Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Hij is Gods Zoon. Zullen we staan en dan gaan we dat zingen met elkaar. Jezus regeert, hij zit op de troon. Hij regeert, niet de vijand. Jezus regeert, halleluja. Vader, dank u voor deze heerlijke momenten van morgen. Zo dichtbij voelden wij ons bij u. U bent een geweldige, liefdevolle vader. En dank u wel, Heere, dat u ons omarmt. als uw kinderen. En dat we erbij horen, dat wij deel zijn van uw gezin. En dank u voor dit gezin vanmorgen. Dat we uw kinderen mogen zijn, dat we gemeente mogen zijn en er voor elkaar mogen zijn. Zoals we vanmorgen ook samen hier één mochten zijn door uw geest. En als we hier vandaan gaan, Heer, dank u wel dat u in ons leeft. En dat u niet hier blijft, maar dat u in ons leeft. En dat wij uw kinderen mogen zijn en uw geloof uit mogen stralen waar we ook zijn. En help ons, o God, om in het geloof te staan en het ook te mogen doen. Word verheerlijk door ons heen, naar elkaar, in liefde, in blijheid, in vreugde. Dat mensen kunnen zien, Heere, dat u werkelijk die God bent die die ware vreugde en ware vrede geeft. U bent God en u regeert en wij prijzen. En daarom, lieve gemeente, mag de liefde van God, die volmaakte liefde van onze Vader. En mag de genade van zijn Zoon, die prijs heeft betaald, die voor onze zonde heeft betaald, zijn genade. En mag die koinonia, de gemeenschap van de Heilige Geest die in u leeft, die u leidt, die u de weg wijst naar Jezus, die u voorziet van kracht, die u voorziet van wijsheid, mag hij met u zijn in de naam van Jezus. Amen.